Gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 1, 9 en 10. Psalm 68, de verzen 1, 9 en 10.
Oh,
schriftlezing voor deze hemelvaartdagavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, daarvan het 68ste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 68. Een psalm, een lied David, van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. En gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, en zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt God de psalm, zingt zijn naam, hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzame zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvallige wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoog, toen gij daarheen traat in de woestijn Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. En gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin, gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken der boodschappers van goede tijding. Er was een grote heerschaar. De koningen der Israël vloden weg, zij vloden weg en zij die thuis bleven deelden de roof uit. Al laagt gij die er tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven. Overdekt met zilver, welke vederen zijn met uitgegraven geluwe goud. Als de Almachtige de koning daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit op als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods, de berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen een Sinaï in heiligheid. En gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Geloof zij de Heere dag bij dag, overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, Sela, die God is ons een volkomen zaligheid. En bij de Heere den Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan, de harige schedel vellen, desgene die in zijn schulden wandelt. De Heere heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepte der zee. Opdat gij uw voet, ja de tong uw honden, mogen steken in het bloed van de vijanden van een iegelijk van hen. O God, zij hebben uw gangen gezien. Zij hebben ze gezien. De gangen mijns Gods, mijns konings in het heiligdom. De zangers gingen voor, de spelieden achter in het midden der trommelende maagden. Looft God in de gemeente, den Heere Gij, die zijt uit de springaders Israëls. Daar is Benjamin de Kleine die over hen heerste. De vorsten van Juda met hun vergadering. De vorsten van Zebulun, de vorsten van Naftali. Uw God heeft uw sterkte geboden. Sterk, o God, want gij aan ons gewrocht hebt. Om uw stempels wil te Jeruzalem zullen u de koningen schenken toebrengen. En scheld het wild gedierte des riets. De vergadering der stieren met de kalveren der volken. En die zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken verstrooid die lust hebben in oorlogen. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uitstrekken. Gij koninkrijken der aarde, zingt God op psalm, zingt de Heere Sela. Dien die daar rijdt in de hemel der hemelen, die van ouds is, zie, hij geeft zijn stem, een stem der sterkte. God geeft God de sterkte, zijn hoogheid is over Israël en zijn sterkte in de bovenste wolken. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen. De God Israëls, die geeft de volken sterkte en krachten, geloof zij God. Tot zover de schriftlezing. Laten we des Heren aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is ook weer hemelvaart geworden van het jaar om dat te gedenken. Want dit jaar is geen hemelvaart. Alleen de hemelvaart als heilsfeit. Dat was de hemelvaart van Christus. Hij voert tot u op. Tot de God zijn er oorsprong. Tot zijn Vader en zijn God. En hij heeft uw volk reeds medegenomen als een buit. Want de kerk die werd u buit. Heere God, Gij Allerhoogste. Gij mocht het ons ook deze avond schenken. En in de gedurigheid. Dat we die heilsfeiten zouden kennen. Bij bevinding. En dat heilsfeit van hemelvaart, de ene laatste van de trap van zijn verhoging. Want zo hij heen gevaren is, zo zal hij ook wederkomen op de wolken des hemels. En als we hier in dit hoofdstuk lezen, als David de arke Gods naar Sion leidt, waar gij uw woning hebt, uw woningen en altaren, o mochten we daar verkeren, waar David gaarne verkeerde aan de voetbank van uw heilige voeten. En dat wij die woning Gods mochten kennen, dat Jeruzalem dat boven is. Dat Christus onze tempel is. God is alles en in alle. Heren, als wij u als tempel niet kennen, als onze geestelijke woning, dan hebben we geen woning. Dan leven we als de straatbende die in deze wereld hun slag slaan. Dan leven we in poverty, in geestelijke poverty. En dan zijn we nergens thuis, want deze wereld geeft geen huis aan ontheemden, aan geestelijk ontheemden. Maar gij hebt gaven genomen om uit te delen. Zelfs aan de wederhorige, Heere. En wat dat betekent, het mocht ons wel zo'n wonder worden, dat gij hebt omgezien naar mensen die naar u niet vragen en die zich altijd zelf bedoelen. Maar dat komt gij ook genadiglijk af te breken, opdat ze in uw wegen wandelen, gelijk Saulus van Tarsus, ook zo'n wederhorige. Heere, gij hebt hem wedergebracht tot de voetbank uw voeten en gij hebt hem uitgezonden om die gaven uit te delen onder de heidenen. Kom over en help ons, Heer, ook deze avond, dat we uw woord mochten rechtsnijden en dat we het ook mochten ontvangen in een wel toebereide aarde. Want vervloekt zijn al degenen die de Heer Jezus Christus niet lief hebben. En een geweldige toetssteen. Want het lijkt zo licht uitgesproken. Maar die liefde van Christus kan enkel ontvangen worden op grond van de verzoening. De verzoening in Christus. Heere, wees ons goed en nabij. Gedenk de weduwe en de wezen wereldwijd. Want gij zijt een vader der wezen en een rechter der weduwe. Zo leert uw volk zichzelf kennen als een wezenkerk, als een weduwekerk, maar toch getrouwd, want een weduwe is rechtmatig te trouwen met die andere man, die beste man, die allerbeste man, die reeds is opgevaren ten hemel om zijn volk te bedienen. Vanuit zijn heiligdom. Heere, wees met ons, wees met al uw volk, met al uw gane getrouwen en geroepen knechten, voor zover ze er nog zijn. Gij zult ze hebben tot aan de volleinding der wereld. Want ook die gaven worden in deze tekst genoemd. Dat 18e vers. Verheerlijkt aan uw naam en kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit. Want gij zegt het toch zelf, de moren zullen zich hun handen uitstrekken tot Christus, omdat hij hen gedenkt, die heidenen, die wederhorigen, om Jezus willen amen. Geliefde Paulus heeft deze psalm waarschijnlijk geschreven toen hij de ark opvoerde naar Zion, naar Jeruzalem. En we kunnen niet al die teksten gedenken, want we hebben dat vers 18, 19 en 20, waarvan vers 19 eigenlijk de kerntekst is. Het gaat ook over de hemelvaart van Christus. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Wat is de gevangenis gevangen genomen? Wat is dat, de gevangenis aan zijn voeten onderworpen? Alle machten, satanische machten en krachten. Paulus noemt het ook. Hij haalt ook deze tekst aan in de Efeze. Het vierde hoofdstuk vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Dus gevankelijk gevoerd is gevangen genomen. De gevangenis gevangen genomen. En heeft de mensen gaven gegeven. Hier staat, gij hebt gaven genomen. Er staat eigenlijk in het grondwoord ontvangen. Gij hebt gaven ontvangen om de mensen te geven, om uit te delen onder de mensen. De enige grote gave met een hoofdletter is Christus zelf. Dat is de gave Gods. Er zijn velelei gaven die God zijn gemeente heeft geschonken. Ten eerste Christus. Ten tweede, als een weldaden. Als een weldaden ook in het kader van de heilsfeiten. Allemaal gaven Gods. Hij heeft zijn verbond gegeven en Abraham vermaakt. Gaven Gods. Daarin was Christus en zo zal uw zaad zijn, met een hoofdletter. Dus Christus is de grote gave Gods. En als een weldaden. Rechtvaardigmaking, heiligmaking. Het is alles Christus. Het is alles niet alleen van Christus. Het is Christus. Als je dat uit het oog verliest, ja, dan zit je gelijk al in de wet. Want dan ga je met de weldaden op de loop. Zonder dat het je om de weldoener begonnen is. Denk aan die 10 Melaatse. Ze riepen tot Christus. Erbarm u onzer, gij zonen Davids. Ze werden verhoord, ze werden van hun nood verlost, van hun melaatsheid genezen. En ze hebben heel hun leven geroemd in de weldaden. En voor eeuwig verloren gegaan. Dus als Christus je gave niet is, je goddelijke gave niet is, ja. Dan ga je er altijd de verkeerde kant mee op. Hè? Want een mens wil wel gaven hebben, maar niet de gever. Is het je nou om de gever te doen? Van nature niet. Moet je echt niet denken hoor, dat er een mens op aarde bestaat of bestaan heeft in de eeuwen die al voorbij gegaan zijn, die het om de gever te doen is. Nou, het is ons niet om God te doen. Nou, absoluut niet. Het is God om zichzelf te doen. Om zijn schepping te herscheppen, om die gevallen mens te herschapen. Want hij wilde niet zonder onderdanen zijn. Gij zijt opgevaren in de hoogte, daartoe is Christus naar deze aarde gezonden, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En de gevangenis gevankelijk gevoerd, de gevangenis gevangen genomen, hij heeft al zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen. En ook de satanische machten en krachten, de overheden, de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoon gesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dus alles wat er in de wereld geschiet, daarvan is Christus, daarover is Christus triomfator. Een goed verstaan, want het zal in het laatste de dagen benauwde tijden zijn. En in zekere zin leven we in benauwde tijden, niet vanwege de oordelen in de eerste plaats, maar vanwege dat Jacob zo dun geworden is. En je hoort er geen dominee over, hè? Want ze hebben, het gaat allemaal nog voorspoedig. Ja, ja. Allemaal een sjoemelen in de marge, allemaal horizontalisme. Nee, nee, als je de gave, als je God als gave hebt leren kennen in Christus, ja, dan is het je om zijn zaak begonnen. Dat bindt de Heer altijd op de harten van degene die verzoening hebben verkregen in zijn bloed. Dan heb je die gave, dan heb je Christus ontvangen, niet in de eerste plaats de weldader, maar de weldoener. Dan is Christus, daarin is Christus ook de eerste. Want hij heeft zijn stem gegeven, hebben we gelezen, dat is zijn woord, om die doden uit hun ademsgraf op te wekken. Dus al die satanische machten en krachten. De Heere heeft de wereld overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen. En Gods volk is meer dan overwinnaars in hem, door hem die ons heeft lief gehad van voor de grondlegging der wereld. En in de tijd heeft toegebracht. Dus de gevangen is gevangen genomen. Hij heeft alles wat zich tegen God en zijn gezalfde verheft overwonnen. Daarover is hij triomfator. En de duivel kan zich roeren, maar het is een overwonnen vijand. De zonden zijn overwonnen. Het vlees is overwonnen. Het graf is overwonnen. De hel is overwonnen. Het is alles door Christus gestreden op deze aarde. Want zijn strijd was een wettige strijd om alle gerechtigheid te vervullen. En hij heeft die strijd gewonnen. Dat was geen twijfel, dat stond al vast van eeuwigheid. Dat Christus die strijd zou strijden en dat hij als overwinnaar uit de strijd zou komen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Ik vare op tot mijn vader en tot uw vader. Wordt op Maria gezegd in de hof van op de Olijfberg. Wordt dat tot haar gezegd als zij de Heer zoekt en niet kan vinden. En dan mag ze hem kennen door die vernieuwde openbaring van Christus. Hij hoeft haar naam maar te noemen. En dan wil Maria hem aanbidden, zijn beide voeten aangrijpen. Maar de Heer zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. De Heer was al wel verheerlijkt, maar je moet goed verstaan, de kerk, de strijdende kerk, die moet door het geloof leven en niet door het gevoel, niet door tasten. Dus gij zijt opgevaren in de hoogte en hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Waarvan hier geschreven staat, met een verwijzing naar nummer 31. Ja, het is alles helder en klaar wat Christus heeft gedaan. De gevangenis gevankelijk gevoerd. Hij heeft ook de gevangenen losgelaten. Dat is weer in een andere zin. De gevangenen vrijheid gegeven. En daar blijft hij mee aan de gang, om het zo maar eens te zeggen, totdat hij wederkomt. Tot aan de laatste dag. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Gij hebt gaven genomen. Gij hebt gaven ontvangen om uit te delen. Gij hebt gaven genomen en heeft het de mensen gegeven. En wat zijn die gaven? Ten eerste, ik heb het al genoemd, is Christus die gaven. Ten tweede is de Heilige Geest die gave. Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Maar ook op de Pinksterdag predikt Petrus die woorden, maar dat slaat dan op de ontvangenis van de Heilige Geest zelf. Al Gods kinderen hebben de Heilige Geest als gave Gods ontvangen op grond van de verzoening. Op grond van het heilsfeit van de verzoening, Pasen, en op grond van het feit dat die verzoening is toegepast in de harten van Gods kinderen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Die uitdeling, dat is ook weer tweeërlei. We hebben eerst gezegd Christus en zijn weldaden. Dus gaven ontvangen tot de wedergeboorte, die tot de wedergeboorte leidt. Gaven ontvangen die de vergeving der zonden behelzen. Maar ook de gaven gegeven, Christus heeft zijn gemeente gaven gegeven, voorgangers gegeven, geroepen knechten gegeven, getuigen gegeven, die hebben ook die gaven ontvangen, de gaven des Heilige Geestes om het woord te bedienen en om die gaven uit te delen. Dus Christus heeft gaven ontvangen op grond van het recht, want hij had aan het recht des Vaders voldaan, om die gaven uit te delen. En er staat er zelfs ook aan de wederhorigen, dat is aan de rebellen. Ik zal u die Engelse vertaling, die lijk ik zeer erg. Thou has ascended on high, thou has led captivity captive, thou has received gifts for men, yea for the rebellious, also that the Lord God might dwell among us, om altijd te wonen, om altijd bij u te wonen. De Engelse vertaling draait het eigenlijk om, dwell among us. Hè? Hij heeft onder ons getabernakeld. En dat wil hij nog steeds doen door zijn geest. En dat doet hij ook. God is in het midden van ons. Immanuel, God met ons. Nou, dat staat er eigenlijk. Om altijd bij u te wonen. Dat is vers 2. Dat is vers 2. Maar to dwell among us, dat is om onder zijn volk te wonen. Hij wil gaarne onder zijn volk verkeren. Dus daartoe is hij ook opgevaren. En eerst waren de discipelen zeer droevig dat hij van hun vertrekken zou. Uw hart wordt niet ontroerd, zegt de Heer. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. En het was noodzakelijk dat hij ten hemel zou varen. Om hun plaats te bereiden, om zijn volk plaats te bereiden. Om zijn voorbidding te doen voortgang hebben. Want Gods volk leeft uit de voorbidding van Christus. Dat zijn ook die gaven die hij uitdeelt in de toepassing des harten. Dus eerst moet er die toepassing zijn tot de wedergeboorte. Eerst moet er die toepassing zijn tot de wedergeboorte. Je wilt toch ook graag wederom geboren worden, mijn lieve kind. Dan moet je de woorden Gods horen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gevangen genomen. Gij hebt alle machten en krachten teniet gedaan. En gij en de Heer Jezus Christus heeft ook zijn volk medegenomen. Medegezet in de hemel. Dat heeft Christus allemaal gedaan. Dus de zaligheid staat voor eeuwig vast. Daar kan niemand wat aan veranderen. Geen macht nog kracht. Nee. De zaligheid staat voor eeuwig vast voor degene die de Heer daartoe heeft uitverkoren en ook zal toebrengen in de tijd. Maar dan moet je niet op staren op de uitverkiezing, kinderen. Ouders, nee. Moet je eigenlijk niet op blind staren, nee. Je moet je... Kijk, hier wordt er wat gezegd. Er wordt wat gezegd in deze tekst. Wat de geheimenissen onder de mensen, ja ook onder de wederhorigen. Weet je wat dat letterlijk betekent in de grondtaal? Onder de rebellen. Nou, voor wie kan het dan niet? He? Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daar heb je hetzelfde. Voor de rebellen. Straks breekt er een eeuwige nacht aan. Als je hier je tijd hebt verslaapt. Kijk, dat is ook in de huidige tijd zo. En daar zag ik nog een mooi plaatje van. Een afbeelding van Nederlanders. Die liggen op de bank met een zak chips. En zo'n bolle buik. Dan liggen ze te slapen. Als boven in de mast in een vliegende storm. Zoals Jona lag te slapen in het vooronder van dat schip. Dat in doodsnood verkeerde vanwege die ontzaglijke storm die de Heer verwekte vanwege Jona. Nou, dat is wel een beeld voor ons allen van nature. We verkeren in vliegende storm. U zegt, ik merk er niks van. Omdat je dood bent in de dood. Daarom merk je er niks van. Maar als de Heer je doet ontwaken, al in de wettische ontwaking, krijgt een mens vrezen. Ja, een natuurlijk mens heeft ook vrezen als hij in nood verkeert. Maar dat heeft niks met zijn zaligheid te maken. Hij wil dan God wel aanroepen. Een noodgod. Maar voor de rest wil hij het zelf allemaal blijven bepalen. Als de nood weer over is, dan mag God zijn hemel houden. Dat is de mens van nature. Want Gods naam wordt wel zo vreselijk misbruikt in onze dagen. Ik heb er nog iets van gepubliceerd. Dat het RD die adverteert, die maakt reclame voor de verkiezingsstrijd van Joe Biden. En die is nou openbaar gekomen als een topcrimineel. Omdat hij met die Poroshenko van Oekraïne een deal had gemaakt om die prosecutor te ontslaan die een investigation bezig was te doen naar de schandalen van Biden en zo in Oekraïne, want er zijn miljoenen opgestreken en daar is nou die tape van uitgekomen. Nou mensen, daar maakt het de reformatorische beweging en media, die maakt daar verkiezingsreclame voor die topcriminelen. Want Poroshenko, dat was ook een puppet van het Westen. En die president die er nu zit, want de tij is in Oekraïne ook gekeerd. Dat is Zelensky, heet die geloof ik, waar Trump dat gesprek mee heeft gehad. Die is een heel ander man. Dus de heren die regeert ook al die koningen, die presidenten. Hij neigt de harten van koning als waterbeker. Hij zet ze er op die zetel. Hij verwerpt ze. Net nagelang God wil. Want er heeft geen mens op aarde iets te zeggen. Allemaal lege briefjes in leven. Denk er goed om hoor. Denk er goed om. Kijk, dat kan wel eens zo benauwd worden. Ook voor Gods volk. Als de antichrist tekeer gaat. En al tekeer is gegaan. Ook in de middeleeuwen. In de tijd van de hervorming. Om alle christenen uit te roeien. De goddeloze keizers in het Romeinse Rijk. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal het onderspit gedelft. Die dynasties, die komen op en die verdwijnen weer. Komen op en verdwijnen weer. Nog een keer dat beeld van Nebukadnezar. Als die steen gaat rollen, die blijft niet op zijn benen staan. Want zijn benen zijn een beetje ijzerin. Maar zijn hoofdzakelijk van klei. Dus dat gaat er allemaal aan. Deze wereld zal vergaan. En alle mensen zijn hard bezig om een koninkrijk op deze aarde te bouwen. Nou, heel het leven is een ijdele droom. Want de hemelvaart van Christus bewijst de overwinning, zijn overwinning op deze wereld. Hij had zijn roeping vervuld. Hij had de beker geledigd tot de laatste druppel. Maar hij is niet na zijn opstanding direct ten hemel gevaren. Nee, hij heeft eerst zijn discipelen nog een hart onder de riem gestoken. Om het zomaar eens te zeggen. Hij is eerst zijn discipelen nog in zijn opstanding kracht tot troost, sterkte en onderwijs geweest. Want ze verstonden er eigenlijk nog maar nauwelijks iets van. Niet vanwege het kindschap Gods. Oh ja, dat wisten ze. Petrus zegt, we zijn gevolgd in de wedergeboorte. Wat zal ons geworden? Nou, u is het gegeven, zegt Christus, daar heb je weer die gave, om te oordelen de 12 geslachten Israëls in mijn troon. Dat is toch een toekomst, hè? Gods volk zal de wereld oordelen. Als die dag aanbreekt, als Christus zal wederkomen als rechter van hemel en aarde om te oordelen de levenden en de doden, dan mag zo'n arm kind van God naast Christus zitten en Hillary Clinton veroordelen tot eeuwige verdoemenis als ze zich niet bekeert. Als ze zich niet hebben bekeerd. Dat gaat echt gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. En wie het ook is. Wie het ook is. Grote, rijke, arme, mijnwerkers, miljonairs, biljonairs, miljardairs. Komen allemaal te staan voor Gods rechterstoel. Er zal er geen één aan ontsnappen. Want alle knie zal voor hem zich buigen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En toen het gebeurde, Toen de Heere dat verkondigde, waren de discipelen innig bedroefd. Maar toen het gebeurde, had hij ze zo versterkt door zijn opstandingskracht, dat ze zeer verblijd waren. En ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap, staat er. Dus de Heere zorgt zelf voor zijn zaak. Hij staat in voor de zaligheid van de zijnen, maar ook voor de onderhouding ervan. Daartoe moest hij opvaren, want hij zegt, ik moet heen gaan, anders kan de tweede trooster niet komen. Daar heb je nou de gave Gods, de Heilige Geest als gave Gods. Het moest Pinksterdag worden. Het moest, dat heilsfeit van Pinksteren kon niet vervuld worden, tenzij de Heere ten hemel gevaren was. Om een onderpand te geven. De trooster, de Heilige Geest, is de plaats bekleden van Christus op aarde. Hij is overal om tegenwoordig. Hij neemt aan alle vergaderingen deel. Ja, niet zodanig deel als mededeler, als lid. Nou. Hij is bij alle vergaderingen aanwezig om alles op te schrijven in dat goddelijke boek. Die gezegd dit, zo laat, die seconde, zo laat, die woorden. Schrijft hij allemaal. Hij schrijft er ook, de Heilige Geest schrijft er ook alle oogmerken bij. Want dan kent die wegen als geen ander. Want hij doorzoekt de diepte Gods. Schrijft hij alle oogmerken bij. Niet omdat God geen remembrance heeft, want de Heere weet van eeuwigheid alle dingen. Maar het wordt zo gezegd, opdat wij zouden weten dat God alles geschreven heeft in zijn boek. Ja. En dan worden de boeken geopend. Dan worden de boeken geopend. Ja, ook die boeken van die rebellen die hier staan. Nou, dat is niet best hoor, dat is niet best. Nee, we hebben alles, hè? We hebben alle gezondigd, dervende de heerlijkheid Gods. Maar worden om niet gerechtvaardigd, dan zal Christus zeggen, deze rebel heeft in mijn naam geloofd. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Want het begint niet met geloven, het begint met Christus. Daar is diezelfde oorzaak en de gever van. Want geloof is ook een gave God. Daar heb ik. Hij heeft gaven genomen. Hij heeft gaven ontvangen. Om zijn volk uit het graf op te wekken. Door zijn opstandingskracht. Want de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, de gaven van de Heilige Geest en de gemeente. Er is natuurlijk in kerkelijke kringen, vooral in de Pinksterkringen, veel belangstelling voor de gaven des geestes. Dat zeg je met een duur woord, de charismata. De charismata, de genadegaven van de Heilige Geest, dat wordt de charismata genoemd. En in het begin van de 19e eeuw, dan kwam die belangstelling alleen voor die beoefening van die genadegaven in de Pinksterbeweging. En dat begon in een zwarte methodistische kerk in Los Angeles. Daar begon men met die charismata te werken. De verzoening in Christus, dat nam men aan. Dat was klaar, dat was een gespecieerd station. En dan kom je in de Pinksterkringen veel tegen. Maar ook in de reformatorische kringen kom je dat tegen. Dat heerst, moet ik zeggen. Dat is een trend geworden. Wat is er een trend geworden? Dat de verzoening in Christus, dat wordt algemeen gemaakt. En dat, ja, dat geldt voor iedereen. Je moet het alleen nog even geloven. Dat is echt de religie binnen het reformdom. En je vaart er echt mee ter helle met zo'n religie. Want kijk, daar wordt Christus wel als de grote gave voorgesteld. Maar hij wordt algemeen toegepast. Ze hebben het geen eens meer over de toepassing. Het wordt gewoon algemeen gemaakt. Hè? Je bent een christen en ja, dan ken je Christus. Nou, dat wordt zo, wordt het toch ineens gezegd. Daar gaat men gewoon vanuit. Ja, en dan zetten ze die mensen samen op twee. Ja, dan moet je goede werken moet je natuurlijk doen. Het is allemaal zo rooms en zo kroot geworden. Want goede werken zonder de gerechtigheid van Christus in de toepassing is enkel ongerechtigheid. Je hebt het gezien met die zendingsbeweging. Timotheus. Er is die Wim Axter is openbaar gekomen als een grote Trojan-virus. Hebben de zaken niet onderzocht. Dat is nou de tegenwoordige zending. Ik heb het ook bij levende lijven ondervonden. Want het geschiet alles zonder geloof. Ze willen werken. Ze willen etalagekasten. Dat de mensen er geld voor geven. Dan kunnen ze er zelf ook nog een reisje voor maken. Nou, het is gewoon een business geworden, ordinaire business. Ja. Ja, maar ik heb wel eens een e-mail gehad en zei hij, wist je wel dat Christus ook een duivel had onder zijn discipelen? Ik zeg, Judas moest er zijn. Ik zeg, want je verstaat het helemaal verkeerd. En je wilde natuurlijk, zeg maar, je onschuld bewijzen dat je het allemaal door de vingers ziet. Maar zo was Judas niet aangesteld, dat God het door de vingers had. Nee, er moest een mens zijn die Christus verraden zou. Maar weet die mens, hij moest er zijn. Het wordt alles verkeerd verstaan in onze dagen. Het wordt allemaal horizontaal uitgelegd en toegepast. Nou mensen, wat dat betreft hoor je echt niks meer. He, ze kunnen natuurlijk ook al die woorden op ter lippen nemen. Maar vertel mij nou eens het geheim van de hemelvaart van Christus. In het kader van het genadeleven. Want je kan natuurlijk wel toestemmen. Ja, dat geloof ik wel hoor. Dat Christus ten hemel gevaar is. Ja, wat staat in Gods woord. Je kan het zo aanwijzen, al die dingen. Maar vertel het nou eens vanuit de bevinding der zaken wat hemelvaart is. Dat moet je toch weten. Als je wandelingen in de hemel is, dan heb je een hemelvaart gemaakt. Tegenwoordig maken ze die allemaal zonder hellevaart. Nou, dan breng ik Hanna in stelling. Dat is niks anders dan het woord in stelling. De Heer doopt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat is de hemelvaart van de kerk. In Christus. In Christus. En dan wordt Christus je hemelvaart. Ja, dan wordt Christus je hemelvaart. Christus is onze verzoening. Christus is onze gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. En als je daaruit opgevoerd bent, uit die verderfelijke put van je adamsbestaan, dan weet je ook van een hemelvaart. Oh ja. En die hemelvaart houdt in de wedergeboorte, vergeving der zonden en het eeuwige leven en het kindschap Gods. He, dus er zijn nogal wat gaven, noodzakelijke gaven, want Christus strooit niet met extra's. Christus strooit niet met extra's. Extra gaven, ja, extra gaven, de gaven des Heilige Geestes. Gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. En dat heeft dan niks met charismata te maken in die zin, dat de Pinksterlingen die gaan op in de gaven en van de gever. Heb ik al gezegd, die wordt algemeen gesteld, want dan gaat men vanuit dat iedereen die deelachtig is. Nee, de gave des geestes ontvangen, dat werd gezegd tegen Cornelius, dat werd gezegd tot die hoorders daar. Die zich hadden bekeerd en die werden de handen opgelegd, die werden gedoopt en ze ontvingen de gave, de Heilige Geest in de eerste plaats. En ze ontvingen ook de gave des geestes, de gave des geestes. Dan moet u goed verstaan, niet iedereen is geroepen om het woord uit te dragen. Iedereen, laat ik zeggen iedereen, nou heb ik het over de levende kerk met een hoofdletter, is wel geroepen om getuige van Christus te zijn op de plaats waar de Heer je gesteld hebt. Om goed van de Heer te spreken, om de zonde te bestraffen, om de zonde niet te dulden bij je naaste, niet als een fariseer. Want dan moet je eerst onder je eigen zonde verloren zijn gegaan. Anders weet je de zonde niet recht te bestraffen. Dat zal ik je even vertellen. Dan moet je net als de profeten voor God. Nou, hoe zijn de profeten geroepen? Kijk nou, al die profeten. Jesaja die voert ter helle. Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want ik heb de Heere der Scharen gezien. Nou. Als dat deksel van je hart wordt getrokken, dan ga je echt, dan ga je onder verloren. Geestelijk. En de Heere laat het zover komen, want hij wil een wonder aan je doen. Dus dat is nog niet. Hè, dan heb je geen rietstengels meer om je eigen vast te houden. Nee, die gaat de Heere allemaal. En dat doet hij enkel uit liefde, want hij wil een wonder aan je verheerlijken. Hij wil de zaligheid aan je vermaken. En dan gaat je, dan geeft hij je de inleving dat je een rampzalige bent. Ja, een erfwachter van de hel. Kijk, dat hoor je in onze dagen niet meer, want door die algemeenheid, die algemene christenheid. Nou mensen, het is gewoon puur heidendom. Het heeft niks met de ware godsdienst te maken. Wat ze in onze dagen allemaal klaarmaken, wat ze er in onze dagen allemaal van maken. Nou was er nog een Duitse predikant van een vrije evangelische gemeente. En die staat nou, die coronahysterie die de governments genomen hebben, staat hij te bestraffen en uit te klaren uit de doeken te doen. Het is unbelievable. Het is unbelievable. Er kan geen ene reef, ik heb er ook wat van gepubliceerd. Er kan geen ene reefelpredikant mee wedijveren met die Duitse predikant, lid, predikant van een evangelisch vrije gemeente in Duitsland. Hm? En die staat die Merkel aan de baard te trekken. Ja, want die predikant die ziet Merkel net als David een leeuw zag die de kudde belaagde. Versta je dat? En de dominees die kussen de voeten van die leeuwen. Zo zit het in elkaar in onze dagen. Ze zijn zodanig verblind, met blindheid geslagen. Ze roemen in Christus en tegelijkertijd kussen ze de voeten van de Belial. Omdat ze heel niet meer kunnen onderscheiden wat de Belial is. Nou, zo ver is het in onze dagen. Zo ver is het afgevallen. De meest vrome preken hoor je, maar er is geen grond, er zit geen fundament onder. Want dat fundament, niemand kan een ander fundament stellen als er reeds gesteld is Jezus Christus en die gekruisigd. Maar hoe ben je nou aan hem gekomen? Ik heb vroeger altijd gedacht dat al die predikanten bekeerd waren. Nou, ik kan het nauwelijks geloven dat er één bekeerd is. Die reefelpredikanten. Want ze komen niet op uit de bevinding der zaken. Paulus kwam op uit de bevinding der zaken. Ik ben door de wet der wet gestorven. Nou, verklaar dat dan maar eens. Ja, dat gold alleen voor Paulus, zegt dokter van der Sluis. Ik zeg, oh, dus je kent het ook niet. Hij zegt, dat is een proces, dat duurt heel je leven lang. Nou, ik zeg, dan ga je met de paus, dan zit je termijn bij de paus op schoot en dan ga je voor eeuwig verloren. Want dat is een verkrachting van de leer van Christus. Ze kennen het tegenwoordig niet meer. Hoe ben je aan het einde van de wet gekomen? Vertelt het eens. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid, en niet goed die gelooft. En dat schijnt toch, het is ook een geheim. Maar niet zodanig een geheim dat de Heer dat geheim niet openbaart aan zijn kinderen in de toepassende zat. Absolute waarheid. En dan kunnen ze het ook verklaren. Hoe ze aan het einde van de wet gekomen zijn. Absoluut. Maar kijk, dat zijn die rebellen. Hè? Hier staat het onder de wederhorigen. De kanttekeningen zeggen de ongelovigen. Dat is niet een goed woord. Nou, dat is niet een betekenis in het algemeen. De ongelovigen, nou mensen, absoluut niet. De rebellen staat er in. Daarom die Engelse vertaling. I like die Engelse vertaling. De rebellious. Ja, rebellious people. Niet alleen dat ze rebel zijn. Nee, het zijn rebels. Weet je wat rebels zijn? Dat zijn opstandelingen. Nou, daar heb je nou eigenlijk hetzelfde woord voor rebel, voor rebel. Opstandelingen. Zo vindt God zijn volk. Want die opstandelingen die worden geveld door een pijl uit de pijlkoker van Christus. Want hij schiet zijn pijlen af in het hart van koningsvijanden. Dat zijn rebellen. Ben je zo zalig geworden, heb je zo Christus leren kennen. Zo vindt hij die rebellen op het vlakke des velds vertreden in hun geboortebloed. Omdat ze doorwond zijn door de pijlen des Almachtigen. Christus moet zijn vader toch wat tonen in de hemel. Hij kon toch niet met lege handen komen. Nou mensen, de hoogste prijs voor zijn bloed. En daar op grond van dat bloed, van zijn dierbaar bloed, alleen kon hij eisen op grond van dat bloed. Vader, ik wil niet dat deze rebel in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat is hemelvaart. Daar getuigt hij voor het aanschijn zijn vaders te vrijspaart. Van al die rebellen, van al die opstandelingen. Als je denkt dat je nog als een gelovig mens met God verzoend in worden, dan ga je voor eeuwig verloren. Ja, ik moet het maar zwart-wit zeggen hoor. Als je eigen daarvoor niet bekeert, laat ik het zo zeggen. Want kijk, al die gelovige christenen, die gelovige refo's in onze dagen, ja, die holen allemaal achter Steef de Bruyne van der Staaij aan. En weet je waar die gaan heen leidt? Dat is een sneltreinvaart op de brede weg des verderfs. Want dat zijn globalisten. Die hebben zich vermomd in een christelijk pakkie. Hè? Ze zijn allebei oud gereformeerd, oud geraffineerd tot in de bodem van hun ziel. Het zijn echt demons, soort duivels. En er is geen dominee die dat onder woorden durft te brengen. Die dat durft. Die Duitse dominee die durft het. Nou, dat is geen kwestie van durven. Die man die staat er in grote vrijmoedigheid. Duitsland hebben nieuwe Bonhoeffer. Weet je, ten tijde van Hitler was er een Bonhoeffer. En misschien niet zo heel bijzonder recht in de leer. Maar weet je wat die man wel deed, net als dominee Slomp. Die gereformeerde dominee. Die stond openlijk op de preekstoel. Stond hij het nationaal socialisme van Hitler de grond in te boren. En nou, al die reformdominees zouden er me mee vijzen. Ik geef het je op een briefje. Want ze hebben allemaal die NSB-geest. Allemaal! En degene die daarvan preken publiceren, dat zijn ook NSB'ers. Die hebben ook diezelfde NSB-geest. Ja, ik ken het niet anders zeggen, mensen. Ik ken het echt niet anders zeggen. Maar dat zijn, die maken niet deel uit van die wederhorigen. Dat zal ik je echt vertellen. Want dat is Gods uitverkoren volk, die wederhorigen. Zo vindt God ze. Je kan voor Christus niet de rebel zijn, mijn kind. Nee, kan niet. Want hij is ook alleen rebellen. Ja? En als hij allemaal van die vredelievende mensen ziet, en allemaal van die vrome mensen, en allemaal van die reformatorische mensen, en allemaal van die gelovige mensen, daar verspilt hij zijn pijlen niet aan. Houd hem erover op. Hij schiet alleen pijlen af. En de Heer hoeft geen verrekijker voor zijn ogen te houden. Hij ziet ze van eeuwigheid al lopen, ook al zijn ze nog niet geboren. Dan ziet hij ze al komen. En dan eist Christus op grond van vaders belofte, eist van mij en ik zal de heidenen, de rebellen, de opstandelingen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Daar is Christus voor gekomen. Voor de grootste opstandelingen. Weet je nog? Stonden ze in Gouda op dat treinstation. Ja, ze wouden er me vanavond. Ja, ik zeg, sta op publiek terrein. Want ik bedoel, daar is nergens plek voor. Hoor. Je moet nou maar echt niet denken. En dominee Kort, die heeft zo'n goede verhouding met de gemeenteraad. Maar weet je wat hij nooit heeft gedaan? Op zo'n treinstation gestaan. Want daar zouden ze hem vanaf schoppen. Nee, daar zijn ze allemaal te vroom voor. Er zijn allemaal beslommeringen. En al die wereldse mensen gaan allemaal verloren. Alleen ik ben het. Wat een misselijke godsdienst is dat. Maar ik stond op dat treinstation. Ik stond daar. Nou, evangeliseren is wel een heel hoog woord. Maar goed, noem ik dat maar. Het was ook zo. Ja, toen zeg ik tegen die man, hij zegt er nogal slonzig uit. Ik zeg, meneer, dit is wat voor u. En hij las het, hij zegt, daar ben ik te slecht voor. Nee, ik zeg, meneer, het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, in de wereld heb je nog een soort klankbord. In de kerken niet. Ik heb het nooit gehad in de kerken. Never! Ook nu niet. Ik heb een luisteraars, geen gebrek. Duizenden. Maar je hoort nooit wat. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Want als het zou gaan over die wederhorigen, daar zou je het van horen. Die zouden gaan bellen. Die zouden gaan schrijven. Die wederhorigen. Heb jij ook zelfs een opstandeling van God leren kennen? Ben je gevonden door Christus met een doorstoken, met een doorschoten hart vanwege die afgeschoten pijl des Allerhoogste? Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Nee, neergeschoten. En die pijl kan je er niet uitkrijgen, hoor. Die pijl kan je er niet uitkrijgen. Nou, daar zitten zulke weerhaken aan. En dat zijn weerhaken van eeuwige liefde. Ja, dat is, als ik daarin kom, mensen. Nou gaat Gods volk niet door de liefde sterven, nee. Ik ben door de wet der wet gestorven. Moet, hè, Sion zal door recht verlost worden. Nou, ja. Als je dat ondergaat, dan zeg je, alles is beter dan dit. Alles is beter dan dit. Het moet op het punt van sterven aankomen. Want anders heb je nog zoveel te verliezen, mijn kind. Dan heb je te zeggen, ja, net als die rijke jongeling. Ja, ze zeggen, maar ik heb net een nieuwe boerderij gekocht. Daar kan ik toch zomaar geen afstand van nemen. Hij had zoveel goederen. Dat kruis van Christus, dat was hem te goedkoop. Maar hij zegt, toen ging hij bedroefd heen van vijandschap. Maar hij wou geen rebel zijn voor God. Een goed mens, een rijke jongeling. Rijk en verrijkt, hebbende geen dienst gebrek. Nou, hij zegt, daarvoor Heer Jezus, maar hij jankte van de vijandschap. Hoe is het nou in uw leven, gemeente? Hoe is het nou in uw leven, luisteraars? Ik had ooit eens twee Jannen leren kennen, je hoort nooit wat. Klopt dat? Nee, natuurlijk klopt dat niet. Ben je nog steeds een vijand van God? Heb jij nog niet als zo'n wederhorige leren kennen, als zo'n rebel? Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niets verdient dan hel. Is dat je bevinding? Dan predik ik u Christus. Die is tot een rebel gemaakt, tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Kun je het verstaan? Kun je het bij elkaar krijgen? Kun je het in de eeuwigheid niet bij elkaar krijgen? Maar Christus doet wat niet mogelijk is. Dat is dat eeuwige wonder van zalig worden. En dat hij ze vindt op het vlakke des velds. En dat hij ze wast in zijn bloed. Om ze te stellen onder de... Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land. Dat moet door die enge poort. Er is geen andere weg. Gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan. Ja, dan moet je eigen dood strijden. Want de mens is veel te lang en veel te breed. Dan moet je eigen dood strijden. Ja, dan zeggen de dominees, nee hoor, niet doen. Je hoeft niet bang voor de hel te zijn, zegt Steve de Bruin. Je hoeft echt niet bang te zijn voor de hel, want Christus is barmhartig, God is barmhartig. En Christus heeft betaald. En, nou, die komen er hoor, dat kan ik je verzekeren. Dat zijn huurlingen, want wat is het kenmerk van een huurling? Als de beproeving komt, worden ze terstond geërgerd en dan zeggen ze de kudde vaarwel. En nou, de Heer, wat heeft de Heer nou gedaan in onze dagen? Hij heeft al die dominees hun kudde afgenomen. Als je dat niet ziet, dan ben je echt dubbel, drie, dubbel blind. Dan heb je al die kerkdeur op slot gegooid. En dan hebben ze een noodverband, dan hebben ze allemaal van die alternatieven, allemaal van God vervloekt natuurlijk. Ja, want de Russische christenen die vervolgd werden, die trokken de bossen in, hè, om de instellingen van Christus te onderhouden. En nou zijn ze er te vroom voor. Nou zitten ze voor de webcam kloon te spelen. Nou mensen, het is allemaal weg. Het is allemaal weg. De Heer heeft zijn kandelaar verplaatst. Want hij heeft gaven genomen om uit te delen. Daar maakt hij dan plaats voor, want anders is er geen plaats. En hij gaat de Revo-kerken voorbij. Als hij dat niet ziet, dan ben je een blinde vijand van God en Christus. Dat zal ik je vertellen. Want hij zegt het, hè. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Nou, er staat, dat bepaalt geen Revo-land. Geen bepaald geen Revo. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Ook niet uit Nederland, ook niet uit de reformatorische kring. Nee, uit Egypte. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uitstrekken. Nou, mensen. Ik heb voor die heidenen heb ik, als de volheid der rebellen, als de volheid der opstandelingen, als de volheid der heidenen zal zijn, al zo zal heel Israël zalig worden. Jood en heiden. Kijk, dan zal ook het volk Israël in het bijzonder, daar staan nog bijzondere beloften voor. Maar je moet ze niet scheiden van de kerk is een totaliteit, want het is één herder en één kudde. Het is niet één herder en twee kuddes. Nou, absoluut niet. Dat wordt ook wel gedreven door die wederdopers. Ja, door die achterlijke zolen. Calvijn zegt, krankzinnige geesten. Ja, nou, het zijn het ook. Want ze tasten de leer van Christus aan. En dan ben je een krankzinnige geest. Daar kun je alleen van verlost worden door waarachtige wedergeboorte en bekering. Ja. Dan weet je, nu weet ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. We zullen er eerst voor zingen mee. En wel van dat 11e zangvers uit Psalm 68. Dan moogt geen zegenpraal uw voet. Ja, uw hondentong in bloed van elke vijand steken. En wat er verder volgt in dat 12e zangvers. Organist, niet het 11e, maar het 12e zangvers. Van Psalm 68. Oh, We weten van Rut dat haar gezegd werd om op de akker van Boos te blijven om die aarde te rapen. Ze ging niet van de ene akker naar de andere akker. Je hebt van die mensen die surfen op internet en dan horen ze elke zondag die een preek en daar een preek en dit zus een preek en dan daar weer een preek. Dat werd Rut niet gezegd.
Nee.
Die man die zal niet rusten totdat die zaak voleindigd zal zijn. Het is a great blessing of the Christian ministry. The ministers are received for and are given to you by Christ. It's a great gift of God. Een rechte schaap die zal niet gauw van herder veranderen.
Nee.
Nee. Maar goed verstaan, er is maar één goede herder. Maar de Heer heeft gaven genomen om uit te delen, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars, sommigen tot onderwijzers. Dat zijn de gaven. U moet dat, wat dat betreft, dat Korinthe maar eens doorlezen. Dat Korinthe 12 spreekt van de gaven des geestes, want door deze geest gegeven het woord der wijsheid, een ander het woord der kennis door dezelfde geest, en een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen voor dezelfde geest, en een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geest, en een ander menigelijk talen, en een ander uitlegging der talen. Nou, er zijn nog gaven des geestes, en de gaven der gezondmakingen, die hadden de apostelen. Want de Heere bevestigde de bekering der heidenen met tekenen en wonderen. En omdat het evangelie nog niet was gezet, om het zo maar eens te zeggen, was nog niet gevestigd. Maar sinds dat het evangelie gevestigd is, na de apostolische tijd, beschikt de kerk niet meer over die bijzondere gaven. Moet goed onderscheiden. Er zijn alleen gaven, bijzondere gaven. Alleen voor de unieke apostolische tijd, dat keert nooit weer. De Latter-day Saints, of die hebben natuurlijk die Mormon. En met al zijn gaven, en dat staat boven de apostelen. Dat is een ontzettende valse, satanische religie. Net zo vals als enige andere vals. Ja. Allemaal valse godsdiensten. Nou, daar is in onze dagen geen gebrek aan. En daar staat Van der Staaij mee geposeerd. En dan ontvangt hij daar zo'n afgodsbeeld. Die staat allemaal letterlijk. Ze durven alles te exposeren, te exposen. En er wordt niks meer opgemerkt. Want al die revo-predikanten die zijn zo dood als een steen. Dat zijn geen geroepen predikanten. Die Duitse, daar heb ik nog ruimte voor in mijn hart. Laat ik het zomaar eens zeggen. Die Duitse predikant die dat allemaal aan de orde stelt. Hij zegt, al die westerse leiders, die horen achter de baas, zegt hij. Hij zegt, want die misleiden het volk, die terroriseren het volk. Het heeft niks met democratie meer te maken. Nee, maar dat heb ik al jaren verkondigd. Democratie bestaat niet, want de besluiten zijn al lang genomen. En als je daar nou niet achter bent, als je maar blijft geloven in die gevestigde orde, moet je dan de overheid niet gehoorzaam zijn. Dat is weer vers 2, daar heb ik het nou niet over. Je moet die goede herder volgen en je moet de voetstappen der schapen drukken. En dan kom je er vanzelf achter dat je levendig bedrogen wordt. Want die goede herder, dat is de overwinnaar over de machten en krachten, de overheden uitgetogen hebbende. Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten, de boze geest in de lucht. Want dat was Paulus en dat waren de apostelen, de bijbelschrijvers en de profeten wel bekend. Hoeveel hebben de profeten niet moeten getuigen tegen die goddeloze koningen? En toen was er nog de theocratie. En nou, met de democratie gaat alles goed. Forget it. Duizend keer slechter. Duizend keer slechter. We zijn zodanig van God afgevallen. Je wil het niet weten hoor. En hun val was groot. Nou, dat kende van het Reformatie ook hetzelfde gezegd worden. Ze roemen in de reformatie en er is geen enkele dominee die de leer der reformatie, want ze hebben het allemaal gediaboliseerd. De rechtvaardiging door het geloof hebben ze het geloof vooropgesteld. Ze verstaan die Bijbelse uitdruk, de Bijbelse terminologie wordt niet meer verstaan. Want als er staat geschreven dat de rechtvaardiging door het geloof geschiet, dat betekent niet dat het met het geloof begint. Het begint met Christus. Want als het geloof voorop staat, dan moet je concluderen dat je gerechtvaardigd bent. Wat een arme, arme godsdienst. Daar kom je voor eeuwig mee om. Nee. Christus spreekt zijn volk vrij van schuld en straf. En dat is de reden waarom Gods volk gelooft. Nou, als je dat niet, als je dat verwerpt, nou, dan zou je het weten. Dan kom je in de eeuwige verwerping. Daarom is de rechtvaardiging wel door het geloof. Want Abraham geloofde God die hem rechtvaardig had verklaard. Dat staat er in niet letterlijk bij. Maar als hij dat er niet in leest. Ik ontmoet hem hier eens een man. Nou, we dachten eerst dat het een of andere Oekraïense, want daar kwam die vandaan, hij was een Sine geboren. Oekraïne en dan naar het westen. En hij zegt, ja, ik preek ook elke zaterdag of elke zondag. En, ja, hij zegt, nou, het leek wel Abraham, zo zag hij er ook uit. Ja, en toen hadden we het over een gesprek, over een, dat Abraham uit het Ur der Chaldeeën geroepen is. Ja, hij zegt, ja. En dat Abraham ook de zaligheid in Christus, alleen in Christus deelachtig is geworden. Hij zegt, dat lees ik nergens in het woord. Ik zeg, wat zeg je? Ja, hij zegt, ik lees niet dat Abraham door Christus zalig geworden is. Ik zeg, oh, dus je slaat heel de Romeinenbrief over. He, dat als Paulus Abraham als een example neemt voor de rechtvaardiging des geloofs, dan sla je er allemaal over. Maar dat wou hij niet erkennen. Nou, ik zeg, dank. Ik zeg, het staat niet in het woord. Ik zeg, maar jouw naam staat ook niet in het woord. He, dus als je natuurlijk door dat biblicistische Bijbel lezen, dan zijn er al duizenden mee ter hel gevaren. Door het verkeerd verstaan. Ze hebben de Heilige Geest niet meer over. Niet meer nodig om Gods woord te mogen verstaan. Die tweede trooster is gezonden om de woorden van Christus. Hij zal u alles bekendmaken. Hetgeen ik tot u gesproken heb. Anders zou u het voor eeuwig vergeten. Vat je dat? Kijk, geen leed kan het uit mijn geheugen wissen. Dat komt door de... Die tweede trooster die gaat... Het uit Christus nemen en het al zo weer bevestigen. Er zou Gods volk nooit bevestigd worden. Dan staan ze straks als heidenen voor God. Om het zo maar eens te zeggen. In de inleving des harten. Straks moet je van God staan als een kind van God. Straks kun je niet gerechtvaardigd worden voor de rechterstoel van Christus. Dan moet je gerechtvaardigd zijn als een rebel. Dat moet je aan deze zijde van het graf kennen. En daarom zei die man ook, ja, ik lees niet in Genesis dat Abraham door Christus is zalig geworden. Ik zeg, oh, dan lees je ook over die belofte heen die God aan hem vermaakt hebt. En gij zijt als een vader gesteld voor alle gelovigen, hè, totdat het zaad gekomen zal zijn. Voor al de geslachten des aardbodems. Ik zeg, dan lees je allemaal overheen. Lees je ook overheen dat het zaad Christus is. Lees je allemaal overheen. Omdat je de Bijbel biblicistisch leest, letterlijk. En ook binnen dat reformdom, het biblicisme is een trend geworden. Dat is een trend geworden. Zijn al die biblicistische uitleggers, daar komt ook het doperdom uit te voorschijn. Dat is ook allemaal biblicisme, die wederdopers met die volwassen doop. Dat is allemaal biblicisme. Daar is Christus echt niet in, hoor. Er is niks van God bij, helemaal niks. Daarom zegt Calvin, het zijn krankzinnige geesten. Nou, waarachtig waar. Waarachtig waar. En de hel is vol krankzinnige geesten. Dus dan weet je, ja. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gevangen genomen. De Heer hebt alles in die put des verderfs gesloten. En de Heer zegt, die machten en krachten hebben geen macht meer over mijn vrijgemaakte volk. Want ik ben als overwinner uit de strijd voortgekomen. Alle gerechtigheid vervuld. En hij is door het graf heen gebroken. En hij heeft gaven genomen, gaven ontvangen om uit te delen. En heeft de mensen gaven gegeven. Ja, ook de wederhorigen. Nou, dat kan Gods volk wel met haar eigen bloed ondertekenen. Ja, ook voor de wederhorigen. Om bij u te wonen. Ja, dat staat er niet bij u. Dat staat niet in de grondtaal. Het staat er precies andersom. Die Engelse vertaling is de beste vertaling. Niet voor alle versen, want ik ken ook wel correcties in de Statenvertaling aanwijzen die weer de King James overtreffen. Maar die King James, die moet je achten. Die moet je hoog achten. Net zoals de Statenvertaling, maar je moet het eigenlijk wel vergelijken, maar je moet ook in die grondtaal kijken. Daarvoor heeft de Heer die herders gegeven, om je dat uit te leggen. Niet om daarmee, want de grote uitlegging is Christus. De uitlegging, dan bedoel ik het in de toepassing der zaken. Je moet die zaken deelachtig worden door het geloof. Je moet die zaken door het geloof omhelzen. En ik heb u gepredikt door welke weg dat gaat. Dan weet je ook van de betekenis van het woord wederhoren. Dan weet je, dan ben je rebel voor God geworden. En dat wordt je ook van de daak gepredikt. Tante Margie had het vaak over, dan had ze onder een prediking gezeten. Toen waren er nog enkele geroepen knechten van God. Ja, ze zegt, nou heb ik mijn hart weer bij God vandaan horen verklaren. We zitten ze helemaal in onze dagen niet om verlegen. Want ze zijn allemaal achter de raadsels. Er wordt helemaal niet meer over een wonder gesproken. Een wonder van zalig worden. Dat is allemaal algemeen in onze dagen. Je wordt er echt misselijk van het naam Christendom. En dat vult de vooraanzittingen van de refersynagogen. En dat staat aan de top van het RD. Dat staat aan de top van de christelijke politiek. Nou, er bestaat geen christelijke politiek. Want ik zeg u, het is alles van God vervloekt. Ze hebben van God een democratische afgod gemaakt. Daar is G.H. Kersten mee begonnen. Want die is begonnen om de zonde met de zonde te bestrijden. Hij gebruikte de democratie om de democratie te bestrijden. Dus echt van God vervloekt. Je kan alleen met Gods woord de zonde bestrijden. De zonde bestraffen. Censureren. Alleen met dat goddelijke woord. En de Heere gaat het zo uitdrogen in het leven der zijnen, dat ze enkel op dat kale, naakte woord van God steunen. Ik heb het van de week die lessen nog. Ja, we moeten het keer op keer moeten we het ontvangen. Want Luther zegt, moet het altijd weer horen. Niet dat uit mijn geheugen gewist kan worden. Uit mijn hart gewist kan worden. Nee, maar heb je er ook de kracht van? Nou, dan is het noodzakelijk. Om op dat kale naakt te worden. En dat doet kracht, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Maar de Heer gaat al de gronden die niet werkelijk de grond, het fundament uitmaken, dat gaat hij wegsmelten. Nou, dan kom je weer voor God. Daar alle hoop mijn gans ontviel. Daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Dan zeg je, Heer, ik kan het met mijn geloof niet doen. Ik moet u hebben. U kiest mijn hart, eeuwig tot mijn koning. Ja? Ja? En dan kom je, kijk, die wederhorige, dat is een doorgaande zaak. Je moet dan niet denken dat Gods volk daar bovenuit groeit, boven deze regel des geloofs. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Dat is juist geloofstaal. Dat is geloofstaal. Ik de grootste der zondaren, zei Paulus, na ontvangen genade. Geheel vleeselijk. Verrot. Ja. Ik dank God in Christus door zijn genade. Dat blijft over. En dat is ook de enige grond. En nou moet je in onze dagen moet je net als Rome dat vleeselijkheid moet je gevlievelij afsterven. Hè, met die zelfgemaakte heiligmaking theorie. Nee, Gods volk blijft een wederhorige. Compleet verrot vleeselijk. Maar ze gaan wel de voetstappen van Christus drukken, want onder het heiligend kruis, kijk daar heb ik nou, maar dat vlees verandert niet hoor, dat vlees wordt nooit bekeerd. Als je dat denkt, en dat lichaam der zonde is enkel vlees. Daarom zegt Paulus, ik ben enkel vleeselijk, ik ben vleeselijk. Hij zegt niet, ik heb een vleeselijk deel, ik ben vleeselijk, tot mijn laatste stik, 100%. Daar sterf je niet 1% vanaf. Nee. Heel die afstervingstheorie. Het is. Kijk hoe krachteloos zijn de kerken nou. De refo-kerken. Krachteloos. Want ze zijn in het vaarwater van Rome terechtgekomen. Ze vinden dat prachtig. Prachtig. Tuurlijk. En dan kun je allemaal etalagekasten. Kun je etaleren. Kun je creëren. De mens die presteert wat. goede preken, zoveel gepubliceerd. Wat een arme godsdienst. Ja. De kale, naakte grond. Het fundament. Dit is het fundament. De Heere weet degene die de zijne zijn. Er kan geen ander fundament gelegd worden als Christus en die gekruisigd. En op dat fundament gaat God die levende stenen bouwen. En het wordt één gebouw. Die gave Gods. Hij gaat herders geven. Ministers gaat hij geven. But ministers are not only given to, but received for you. Of God the Father. He, dat zegt ook Jad. In het vroegere Engeland ga je wel. Dat moet ik echt zeggen hoor. Want dat lees je zomaar nog niet bij een Nederlandse verklader. En in principe heb ik geen verkladers nodig. De Heilige Geest verklaart het zelf. Maar als je dan een medegetuigenis mag horen, mag je ook lezen. Nou, er zijn er toch in vroeger in Engeland toch wel verkladers, schriftverkladers geweest, mensen. Laat ik zeggen, in het kader van de reformatie. Want later onder die Puritijnen was ook allemaal weer een afdwaling. De wet weer naar binnen gehaald. En dan wordt Gods volk weer krachteloos. Want dan wordt ze weer aan het werk gezet. Nee. Ken uw zonde, ken uw ongerechtigheid. Hoe? Zoals Paulus het zegt. De wet is heilig. En ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Anders ga je nooit in de genade roemen. Dat kan ik je verzekeren. Als je niet gedurig die rebel moet en doet inleven, dan ga je roemen in de werken. Ik heb dit en ik heb dat. Ja, en ook nog heel vroom. Ik heb dit ontvangen, ik heb dat ontvangen. Ik, er allemaal ik. Hè. Dominee Kort, zus geroepen. Hè. Zo'n goede dominee. In alle kranten gaat hij dat publiceren. Het is allemaal verrot vlees. Verrot vlees. Want er staat niks tegenover. Als David die genadegave en die sterkte uit Christus heb ontvangen, Simson, ik heb 1000 man verslagen. Dat hoor je niet in onze dagen. Dat blijft achterwege. Dus het is alleen roemen op hetgeen ze niet hebben. Want dat is het. Dat is het. Als dat er niet aan verbonden is, met mijn God spring ik over een muur, dan is het allemaal verrot vlees. Wat je er ook mee in stelling brengt. Denk er goed om. Denk er goed om. Want de Heer heeft die gave niet gegeven om in een luie stoel te gaan zitten. Nee. Vertel er eens wat van. Als je nou op de gave roemt. Paulus zegt. Ik zoek niet de gave maar de vrucht. Kijk. Daar heb je het. En hij zegt. Nou vertel me eens van die vruchten dan. Wat heeft God in je leven aan die vruchten. Want die vruchten komen uit de levensboom Christus. Uw vrucht is in mij gevonden. Nou kom. Vertel er eens wat van. Nou, dan weet ik dat er bij velen de wagen stilstaat. Bij dominees in kluis. Die kunnen er niet van vertellen. Ja, ik heb zoveel. Mijn gemeente is 6 groot en zo groot. Ik preek wel 6 keer in de week. Ja, dat zegt niks. Dat heeft er niks mee te maken. Wat zijn die vruchten zoals David? Hè, die trok ten strijde. Gij hebt mijn handen gesterkt ten oorlog. En dan kon hij er ook van vertellen hoe dat afgelopen was. En dan kon hij ook vertellen de strikken die God hem in zijn geheugen plantte. Hè, om die Filistijnen op dat, in dat bepaalde dal, dan bleven ze in die vallei. Kijk, je hebt hout en er komt van die olie uit. En dat is zo kleverig, dat is nog 10 keer sterker als lijm. En daar stonden van die bomen, zal ik het zo eens tekenen. Met gebouwen en die drukte die olie, dat vet. Uit die stammen in die vallei op die steenachtige. En de Filistijnen bleven er allemaal op kleven. God weet zijn vijanden wel een strik te stellen. Ja? Hij weet ook zijn volk uit die strik van die vijanden te verlossen. De strik brak los. En ik ben vrij geraakt. Ja? Door die grote overwinnaar over dood, hel en graf. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Niet om daarmee wat te worden. Nou, dan komt die gelijkenis weer om de hoek kijken van die 10 ponden. De een kreeg 10 ponden, de andere 5 ponden en de andere 1 pond. En dan komt die heer terug die dat allemaal had uitgeleend. Want als je nou dat rentmeesterschap mag verstaan, dan moet dat op rente gezet worden. Nou, die 10 die had er een paar bij en die 5 had er een paar bij gewonnen. En die ene zegt, ja, ik heb hem begraven. He, gaaf om uit te delen. Nou, dank u wel. En hij heeft hem netjes begraven. Zie je dat de soldaat doet? Nou, hier heb je mitrailleur. En dan moet je de vijand mee bestrijden, mee beschieten. En die soldaat, die gaat het heest van de strijd, gaat hij die mitrailleur begraven. Heb je dat ooit gehoord? He? En wat zal dan die generaal zeggen? Slechte soldaat dat je er bent. Je bent dismissed. Ontslagen. Gefeierd. Nou, zo is het in het geestelijk ook. De Heer deelt die gaven, wapens. De Heer deelt wapens uit. Oh ja, het zwaard is geestes. Het woord Gods. En dan zal er niet gevraagd worden, nou, hoe ben je nou bekeerd geworden? Nee. Nee. Hoe heb je dat woord door de wereld gedragen? Hoe? Hoe? Ik kan er wat van vertellen. He, want waar de geest in is, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Dat betekent overwinning in de battle. Overwinning in de krijg. Daarom zegt David, met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. Dat was midden in de krijg. Ja? En dan ga je al zingen in de vis, net als Jona in de vis. Ik zal nog één deze dagen de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Ja, dat is geloof. Dat is de geloofsstrijd. En dat is die gave op rente zetten. Dan zeg ik, en dan zegt Simpson, in uw naam heb ik ze verhouden. Ja? Heer, geef nog een slok water, want zal ik dan door die onbesneden Filistijnen omgebracht worden? Dan zult gij geen God meer zijn, want gij belooft dat ik tot mijn dood toe een Nazireer God zal zijn. Ja, kijk, daar heb je het pnio van Simpson. Daar heb je het pnio van Simpson. Hij was natuurlijk voorganger. Die richters waren gezet om een alleenstrijd te strijden. En zo doet de Heer het ook in onze dagen. Niet meer al die kerken. Nou, hij zendt ze uit. Hoogstens bij tweetallen. Hoogstens bij tweetallen. Maar nog meer single. Nog meer single. Opdat God zou geëerd worden. En zijn koninkrijk zou worden uitgebreid. Tot in het laatste nageslacht. Want de Heere zal nog aan zijn verbond gedenken. Dat verbond met Abraham vermaakt. Ik zeg altijd vermaakt, want het is met Christus gesteld. Hè? Dat verbond heb God met zijn zoon gemaakt. En het is een Abraham vermaakt. En zijn zaad, Christus. Ja? Hij is onder de wet gekomen. Om degenen die onder de wet verkeren te verlossen. De wederhorigen, de rebellen, de opstandelingen. En die rijke jongeling wou geen opstandeling zijn. Hij zegt, daar ben ik veel te netjes voor. Daar ben ik veel te vroom voor. Ik ken goed met de overheid overweg. Ik geef ieder het zijne. Heren des hemels en der aarde. Gij mag nog wel dankbaar zijn dat er zeker mensen zijn zoals ik ben. Net als die fariseeën voor in de tempel. Maar die tollenaar achter in de tempel, die werd rebel voor God, opstandeling voor God. En hij durfde zijn hoofd niet meer op te heffen. Bang om in de hel te ontwaken. Bevreesd om in de hel te ontwaken. Hij durfde zijn hoofd niet op te heffen naar de hemel, omdat hij bevreesd was als een Korach, Datan en Abiram ter helle te varen. Dat was de hellevaart van de tollenaar. En die werd door God verhoogd, want hij ging naar huis. Gerechtvaardigd ging hij naar huis. En die fariseer, die bad tot zichzelf. Allemaal mooie vrome woorden. Heer, ik geef u tiende van alles. Van alles wat ik bezit. Ja. En nooit een cent aan God gegeven. Want zo geef je nooit een cent aan God. Hè? Kijk, die rijken die wierpen veel in de schatkist. En ze gaven toch niks. Omdat ze gaven van hun overvloed. Ze werden er zelf niet armer van. Maar die weduwe, die gooide er maar 3 penningen in. Of 2 penningen. En dat was heel de salaris, heel de vermogen, laat ik het zo maar eens zeggen. Ja, ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Nou, dan wil je toch zo graag bijtekenen in zere dienst. Vrijwillig, ja. He's a great king of grace, my heart subdue. I would be led in triumph too. As willing captive to my Lord to own the conquest of his word. Amen. Heren, dat we er alle van zouden zingen. Want gij wil dat gezang horen. Dat gezang Sions. Dat ze de liederen Sions spelen, midden in de oordelen. En dat ze niet de harpen aan de wil hangen. Al die tijden zijn er ook. Maar daarin wordt gij ook verheerlijkt, omdat uw volk hijgt en schreeuwt naar de God des levens, waarvan gij de bewerker zijt. Heere, breid uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. En dat alle stomme monden nog gestopt mogen worden, want al die leugentaal in onze dagen. En van welke hoek het ook komt, de overheden wijken af omdat de kerk stilzwijgt. Het is een nationale schande, een internationale schande. Sta nog op, o hoogste rechter. En twist onze twistzaak. Want gij zijt overwinnaar over dood, hel en graf. Om Jezus willen. Gemeente, nog één vers, dat 11e vers van Psalm 68. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. En die harige schedel vellen. En wat er verder volgt in dat hemelvaartslied, dat 11e vers, we hebben het uit het 9e vers, hebben we het ook gezongen. Maar het 11e vers is het gevolg ervan, het vervolg ervan. En wat er verder volgt in dat 11e zangvers van Psalm 68. De zegen des Heren die wij zijn naam op u leggen. De Heren zegene u En hij behoede u, de Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.